Goedemorgen, broeders en zusters. Ook diegenen die deze dienst bijwonen via livestream. Ik hoop dat we met elkaar een hele fijne dienst hebben, waar Gods woord weer open gaat. En we gaan met elkaar lezen Romeinen 8, vers 5 tot en met 11. En Romeinen 8, vers 18 tot en met 22. Daar staat, schrijft Paulus, immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En dan vers 18 tot en met 22. De eerstelingen van de geest staat er bij mij boven, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem met een hoofdletter, die onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepsel, heel de schepping, gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. Ja, dat is een hele mond vol. En we willen deze morgen hebben over de voortijd voordat het Koninkrijk van God hier op aarde zich vestigt. Daar willen we deze morgen bij stilstaan, wat er allemaal gebeurt in deze wereld. En als je kijkt, wanneer is dit begonnen, die voortijd, het vestigen van het Koninkrijk, die is begonnen in Handelingen 28, vers 28, toen de zaligheid van naar de volkeren ging. En dat duurt nou al bijna 2000 jaar. En als je kijkt wat er momenteel in de wereld gebeurt, ik heb dit voorbereid afgelopen weken, maar als je kijkt wat er afgelopen dagen gebeurt, dan denk je, nou, waarom gebeurt er dat allemaal? En ik weet niet of u de vraag wel eens krijgt van, hoe kan dit toch allemaal? Waarom is er geen vrede? Nou, en als je dit vanmorgen zo beluistert, en afgelopen week ben ik er zijn gedoken, en dan denk je van, jongens, het moet allemaal zo gebeuren. God heeft het allemaal zo gewild, hebben we net gelezen. Want de schepping is, hoe lazen we dat net, niet vrijwillig, maar door hem die hem daaraan onderworpen heeft. Dus alles wat er gebeurt, moet zo gebeuren. En God heeft het allemaal zo gewild, weet ik niet. Maar hij regisseert alles. En als je dan begint in Genesis over de godsdienstoorlogen, dan is de eerste oorlog die plaatsvindt, dat is tussen Kaïn en Abel. Ja, en Kaïn was jaloers op zijn broer Abel en sloeg hem dood. Dan hebben we ook nog andere rivalen in de Bijbel, zoals Isaac en Ismaël, en Jacob en Esau, Jozef en zijn broers. Jullie weten, al die verhalen kennen jullie wel, we gaan er niet naar die bewind. En de zusters, die blijven ook niet buitenspel, geloof dat maar niet. Rachel en Lea, Wie wil trouwen? Ze willen beiden trouwen met Jacob. En ook de moeders komen daarin voor. Sarah en Hagar. Het heeft allemaal mee te maken, er zijn moeilijkheden in die hele familie. In al die families. En als je naar Hagar en Ismaël kijkt, iedereen wil eigenlijk, als er een bedreiging vormt in een familie, Hagar of Sarah, dan is er afgunst. En dan gaat het ook nog over de eerste geboorterecht. En een zegen die God doorgeeft. Want God kiest. Abraham liep voor God uit, we weten het wel. Want God had een zoon beloofd aan Abraham. Maar dat duurde hem veel te lang. En hij zegt, weet je wat ik doe? Ik zorg wel dat ik zelf een zoon creëer bij Sarah, een jonge vrouw. Want, of bij Hagar. Want Sarah, die was al oud. En Abraham die dacht, nou, dat lukt God nooit. Dus hij liep gewoon voor God uit. En toen werd Ismaël geboren. En in Genesis 16, vers 10 kunnen we dat lezen. Verder zei de engel van de Heer tegen Hagar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken. Dus Ismaël werd geboren en zei een engel van de Heer, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken. En het wordt zo'n grote menigte die niet geteld kan worden. Maar ook Sara werd zwanger. En daar had Abraham helemaal niet meer aan gedacht. Maar wie werd geboren? Isaac. En dat kun je lezen in Genesis 21. En achteraf kunnen we zeggen, het is maar goed ook dat Isaac geboren werd. Want als we alleen bij Ismaël bleven staan, dan was het niet best. Want God had iets anders op het oog, Isaac. Herinner je nog wel de Abraham-akkoorden, die ooit de Verenigde Staten gesloten heeft met Israël, de vrede met andere landen, Arabische landen. Nou, dat is eigenlijk ook logisch, want uit Abraham komen de islamieten en ook Israël. Dus daarom heet het ook de Abraham-akkoorden. Ik vond het wel een mooie. Abraham is dus de stamvader van de islamieten en de Israëlieten. Beiden werden ook wel de Abrahamitische religie genoemd. Ismaël en Isaac. En Ismaël en Isaac die groeiden gezamenlijk op. Maar ze werden beide gebruikt voor Gods doelen en plannen. Maar als hun vader Abraham sterft, begraven ze beide Abraham in de grot van Machpela. En de meeste aandacht ging uit naar Isaac. En als je dat dan zo bekijkt, Isaac en zijn nakomelingen, dan heeft God dat allemaal zo geleid. En Ismaël blijft steeds buiten beeld. Zo trouwt Isaacs oudste zoon Esau met een dochter van Ismaël. Ik had dat nooit zo gelezen. Dus die lijn, moet je voorstellen, Ismaël en Esau, die zitten erin. Het is zelfs familie geworden. En dat is wel, als je het tegenwoordig bekijkt, dan heeft God daar een lijn in bewerkstelligd. Alles wat er gebeurt, ook nu, het is een lijn die God zo van tevoren gepland heeft. Als je naar de stamvader van de Arabieren kijkt, dan trouwt Ismaël dus met een Egyptische vrouw. En wordt de stamvader van de Arabische stammen. En net als een stamvader staan de nakomelingen van Ismaël niet op goede voet met hun verwanten. Het is allemaal, weet je, altijd sores in die familie. Kun je lezen in Genesis 25. En als je de relatie tussen de Arabische stammen en de Israëlieten, die is altijd gespannen, tot de dag van vandaag toe, je ziet het. En dat kunnen we ook wel even lezen in Psalm 83, vers 4 tot en met 7. Psalm 83, vers 3 tot en met 7. En er staat boven een gebed om straf voor de vijand. O God, zwijg niet, houd u niet doof. Wees niet stil, o God, want zie, uw vijanden tieren, wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volken meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij hun hart beraadslaagd, in hun hart beraadslaagd. Deze hebben een verbond tegen u gesloten, de tenten van Edom en de Israëlieten in Edom, dat is Esau, Moab en de Agrieten. En in vers 8, Gebal, Ammon en Amalek. Die naam moet je even bijhouden, Amalek. En als je dit dan allemaal zo leest, dan is er niks nieuws onder de zon. Tot op de dag van vandaag niet. En dan heb je Ismaël en de Koran, Islamieten, de Bijbel van de islam. In Genesis 22 daar staat dat Abraham zijn zoon Isaac moest offeren. Nou, in de Koran staat dat Ismaël geofferd moest worden. Dus net andersom. Het is een lijn die door alle eeuwen heen gaat. En Isaac, dat was het kind van de belofte. God had hem op het oog en niet Ismaël. Of Esau, sorry. In Romeinen 9 vers 6 staat, ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortkomen zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn zij allen kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dus Isaac is een rode lijn die loopt er de dag vandaag door. Dat is Gods belofte. En altijd die strijd tussen Isaac en Esau. In Hebreeën 11 vers 18, daar staat tegen Abraham was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dus altijd draait het om Isaac, wat betreft Israël. En Isaac is echt een centrale figuur in de Bijbel. En die vertegenwoordigt eigenlijk de vervulling van Gods beloften aan Abraham. En ook met Isaac wordt ook het fundament gelegd voor Israël. Als je Isaac, Jacob, en uit Jacob komen zoveel zonen. Dus als daar Ismaël als oudste alleen geboren was, dan was Israël nooit bestaan. En dus in wezen, Isaac is de kind van de belofte. En God die bewijst ook dat hij trouw is aan zijn beloften. Jacob en Esau, twee broers. En je weet, de vader is Isaac. En je weet wat daarmee is gebeurd. Genesis 25, vers 23. De Heere zei toen tegen Rebekka, er zijn twee volken in uw schoot. En Rebekka is de moeder van Jacob en Esau, dat zijn tweelingbroers. Het ene volk zal sterker zijn dan de andere. En de meerdere zal het mindere dienen. En dat is ook zijn uitspraak, we komen er nog weer op terug. De meerdere zal het mindere dienen. En nu mogen jullie eerst nog even afvragen, wat is de meerdere en wat is de mindere? Genesis 25, vers 30. Toen zei Esau tegen Jacob, laat mij toch slurpen. Het ging om de eerste geboorterecht. En, want Jacob had een heerlijke soep gemaakt. Ja. En laat mij toch slurpen, want Esau had honger. Van het rode daar, want ik ben moe. Hij was op jacht geweest. Daarom gaf men hem de naam Edom. Dus de Edomieten, Esau. Toen zei Jacob, verkoop mij dan je eerste geboorterecht. Esau zei, zie, ik ga toch sterven. Wat maakt dan mij uit het eerste geboorterecht? Maakt mij helemaal niks uit. Maar Jacob waardeerde het eerste geboorterecht meer dan Esau. Dat kun je wel zien. Hij verkocht er heel makkelijk voor een bord soep. Genesis 27, vers 23, daar staat, dan wordt Jacob gezegend door Isaac, maar Esau, altijd de oudste, krijgt de eerste geboorterecht en de vader moet hem dan zegenen. En Jacob, dat weet je, die had zich al bekleed met huiden en hij rook, en Isaac was blind, en hij rook naar of het Esau was. En Isaac die vraagt me ook, ben je werkelijk Esau? Ja, zegt Jacob, daar ben ik. En dan zegent Isaac hem ook. En Isaac zegende gewoon Jacob. Maar het was een leugen. Genesis 27, vers 41, daar staat, Esau haatte Jacob. En waarom? Om dat eerste geboorterecht. Want Esau wilde gezegend worden, ondanks dat hij voor een bord soep alles verkocht had. En toen zei Esau bij zichzelf, als onze vader niet meer leeft, die sterft binnenkort, dan zal ik mijn broer Jacob doden. Maar in dit alles kies God toch, wat er ook is. God laat het zo gebeuren en alles zal hij ook zijn plan volvoeren in Isaac en in Jacob en alles wat daarmee samenhangt. En er moet een leugen, zoals wij er tegenaan kijken, een leugen aan te pas komen dat Jacob gezegend wordt. Romeinen 9 vers 10 tot en met 15, daar gaat het over de verkiezing van Israël. Het is, wat ik nu allemaal vertel is een aanloop waar ik eigenlijk heen wil. En er staat in Romeinen 9 vers 10 tot en met 15, en dat gaat over Israël en dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen Esau en Jacob nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, wij ook, toen wij dus nog in de moedersbuik zaten, toen wisten wij niet wat goed of kwaad was. En ook tussen Isaac en Esau, toen zij nog niet geboren waren, hadden zij niets kwaads gedaan. Maar God had gekozen. En er staat erop dat het voornemen van God, want God had een voornemen, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden. En dan niet uit werken. Want Esau, die ging altijd uit jagen. En die dacht, ik doe mijn best. Maar Jacob was eigenlijk een moederslieveling. En die geloofde God en die aanbad God, maar Esau had daar niks mee te maken. Die wilde dat ook helemaal niet. Maar uit hem die roept. Dus God had Isaac geroepen en niet Esau. Werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Ook hier zie je het weer, de meerdere zal de mindere dienen. En wat is dat? De meerdere, dat is de oudste. En de mindere, dat is de jongste. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. En als je dit leest, dan moet je eigenlijk gewoon denken, God die kiest. En wat er ook gebeurt, als hij ontfermt, ontfermt hij. Als hij niet ontfermt, ontfermt hij niet. Als ik Isaac kies, dan kies ik niet Esau. Hem heb ik op het oog. En als je dan denkt, ja, heb ik gehaat, staat er. Maar in de grondtekst staat er iets anders. Daar staat, dan word je op de tweede plaats gezet. En dat haten is dus in onze oog altijd iets negatiefs. Maar in Lucas 14, geloof ik, staat ook zoiets als wie zijn vader en moeder en broer en zuster en zichzelf niet haat, kun je mij niet dienen en ben je mij niet waardig. Maar er staat eigenlijk dat, geen haten, maar als je mij op de tweede plaats zet, zegt de Heer, dan ben je niet van mij. Maar als je mij op de eerste plaats zet, dan ben je waardig. En als je dat goed bij over nadenkt, ook in ons leven, dan moeten wij de Heer altijd op de eerste plaats zetten. En dat vraagt hij ook van ons, ook in Lucas, in de Evangelie. Dan gaan we even lezen in Maleachi, dat is het laatste boek van het Oude Testament. Dan gaat het ook daar nog even over, vers 1. Maleachi vers 1. En er staat: ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Maar u zegt: waarin hebt u ons lief gehad? Was Esau niet de broer van Jacob, spreekt de Heere. Toch heb ik Jacob lief gehad. En Esau heb ik op de tweede plaats gezet. Er staat haten. Heb ik op de tweede plaats gezet, ondanks dat het de oudste was. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt, dat is Esau, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op, zegt de Heer van de legermachten dit. Zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken. En men zal hen noemen goddeloos gebied en het volk waarop de Heere tot in eeuwigheid toornig is. Uw eigen ogen zullen het zien en zult zelf zeggen, groot is de Heere tot over de grenzen van Israël. En als je dat wat er momenteel gebeurt allemaal met dit vergelijkt, dan is er niets veranderd. Zij bouwen op en het wordt weer afgebroken. Maar toch, de Bijbel kent ook een tegenverhaal. Als je nou eens bij jezelf te raden gaat, Esau of Ismaël, en in begin Ismaël en Isaac, Esau en Jacob, zou je geen medelijden krijgen met Hagar en Ismaël? Die worden weggestuurd door Abraham en ook door God. Ze moesten de woestijn in. En dan denk je van, dit is toch onvoorstelbaar. Wie doet nou zoiets? En als je daar echt over nadenkt. En Jacob die doet een leugen om de eerste geboorterecht te krijgen. En dat is op de, ja, ook als je vandaag kijkt, hoeveel mensen niet voor de Palestijnen zijn. Want dit kan toch niet wat Israël doet. Er is niets veranderd. Ook de meerderheid van de wereld, die heeft medelijden met de Palestijnen. En kijk maar alleen in Nederland. En de hele wereld heeft een zwak voor een tegenpartij. En ja, ook wij worden ertoe, als je je gevoel laat spreken en zegt, ja, wij hebben medelijden met de Palestijnen. En dat mag ook. Maar het is zoals het is en het loopt zoals het loopt. En dan denk je wel eens van, waarom moet het allemaal? En ja, en ook als je kijkt, als Isaac Jacob zegent en hij denkt dat het Esau is, dan zou je bijna denken, zou Isaac het niet geweten hebben? Staat niet in de Bijbel. Maar zou hij het niet geweten hebben? Omdat hij heeft wel een paar keer gevraagd, ben jij werkelijk Esau? Maar Isaac was ook, nou, dat was Gods belofte en die lijn moest het verder. In Hebreeën 11 vers 20 daar staat, door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend. Door het geloof. Dus aan de ene kant zou je bijna denken, zou hij het geweten hebben? Met betrekking tot de toekomstige dingen. En dus hij kijkt heel ver met dingen die moesten gebeuren, tot op de dag van vandaag. En als je kijkt dat, er komt ook een periode met alles, Hagar en Abraham en Ismaël en Isaac en Jacob. Je weet ook dat Jacob, had ook een zoon Jozef, die moest naar Egypte. Maar al die dingen en dan, al die verbroken relaties, die worden hersteld. Bij de begraaf, Jacob en Esau omhelzen elkaar in tranen. Jozef herenigt met zijn broers. Alles wordt weer eigenlijk zoals het moet zijn, vrede. En als je bepaalde teksten leest, dan zie je ook dat er een soort harmonie ontstaat tussen al deze families. Ze vergeven elkaar, laat het zo maar zeggen. Behalve één. Wie niet? Wie is dat? En dat is, en er staat in Genesis 36, vers 12. Timna was een vrouw van Elifas, de zoon van Esau. En zij baarde Amalek aan Elifas. Dit waren de zonen van Ada, de vrouw van Esau. Dus Amalek wordt geboren. En Amalek ontwikkelde een brandende jaloezie. Want die dacht aan zijn vader, die eigenlijk het eerste geboorterecht moest hebben. En die gegeven was aan Jacob. En dat loopt door de hele Bijbel heen. We hebben het net ook gelezen, Amalek. Ik zei, let op, Amalek komt hier ook in voor. En was in Maleachi, geloof ik. Of nee. Maar, ja, in Maleachi. Maar, en als je dat naar Amalek kijkt en wat God daarover zegt, dan, dat kun je lezen in Exodus 17, vers 18, 8 tot en met 16, daar zie je eigenlijk voor het eerst Amalek. Toen Amalek van ver kwam en met Israël vocht in Refidim. Dus Jozef vocht tegen Amalek. En weet je nog, en Mozes staat erboven, handen omhoog. En Aaron en Hur hielden zijn handen omhoog. En daar beloofde God één ding. En hij zei het ook. Daar beloofde God dat hij van generatie op generatie oorlog zal voeren tegen Amalek. Amalek. Exodus 17, vers 14. Toen zeiden de Heer tegen Mozes: schrijf dit ter nagedachtenis in een boek. En plant het Jozja in dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Dus dat moest hij goed onthouden. En dat zei hij tegen Mozes. In Deuteronomium 25, vers 17 tot 19 krijgen wij iets meer inzicht waarom de Heer boos was op Amalek. Heb je daar enig idee van? Ik lees er ook vaak overheen, maar als je daarin duikt, dan zit daar een lijn in. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft bij de uittocht uit Egypte. Toen al. Toen u uit Egypte wegtrok, staat er, hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u. Terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden rondom, in het land dat de Heere uw God als erfelijk bezit geeft, om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis van Amalek van onder de hemel uitwist. En vergeet dat niet. Je moet Amalek uitwissen. En opnieuw dan komt het gebed ter herinnering aan Amalek van onder de hemel uit te wissen. Je zult het niet vergeten. En als je dit zo leest, dan denk je, jongen. En wat gebeurt er verder met Amalek? Na honderden jaren. Nou, het is eigenlijk onvoorstelbaar als je daar bekijkt en hoe vaak dat God dat zegt, vernietig ze, uitroeien. Maar het gebeurt niet. In 1 Samuel 15, daar informeert de profeet Samuel koning Saul, de eerste koning van Israël, dat het koningschap van hem zal worden afgenomen, omdat hij niet gehoorzaam was bij het doden van Agag, een Amalekitische koning. Dus Agag, Saul moest Amalek uitroeien. En heeft hij niet gedaan, heeft de koning laten leven. En wat gebeurt dan? Samuel zegt tegen Saul, je koningschap wordt je afgenomen, want jij hebt niet geluisterd wat God heeft gezegd. Agag, een koning van Amalek. David, op een gegeven moment, die is helemaal radeloos. En Siklag, die wordt geplunderd door de Amalekieten. Het kamp waar hij was weg. En dan komt hij terug in de city, dat al zijn vrouwen zijn weggevoerd, dat vee, alles is weggevoerd. En toen heeft hij aan de Heer gevraagd, wat moet ik doen? En dan zegt de Heer tegen David, je moet er achteraan gaan en alles uitroeien wat er is. Gijzelaars, alles doden. 1 Samuel 30. En dan zien we nog tenslotte het boek Esther. Nou, daar hebben we wel vaker over gehad. Met Mordecai en met, dat is een Behemiet, ook van koning Saul. En daar neemt Esther op tegen Haman, de Agagiet. En wat zijn de Agagieten? Dat zijn de afstammelingen van Amalek. En we weten allemaal wat er gebeurde. Ja, de koning van waar Esther aan het hof was, die doodde Haman. En Esther werd gelijkgesteld. Maar het gaat steeds om die Amalek. En als je daarnaar kijkt, door alles heen wat ik nu gezegd heb, dan zie je daar een geest van afgunst. Jaloezie. Vanuit Amalek naar zijn vader, die het eerste geboorterecht niet kreeg, maar aan Jacob. En als je dat zo overdenkt, dan mag je ook een conclusie trekken dat de geest van Amalek doortrekt en door alle eeuwen heen. Wij denken soms in 10, 20 jaren, maar God die kijkt over eeuwen heen. En die vergeet niet, hij heeft een plan. En of dat nog 1000 jaar duurt of 2000 jaar, het maakt niet uit. God die volvoert zijn plan. En Amalek, de Amalekieten, hebben nooit kunnen vergeven dat wat Jacob heeft gedaan. En deze jaloerse geest, en ook de geest vol afgunst, die gaat door tot de dag van vandaag. En Amalek wil niet erkennen dat Israël Gods volk is. En wat God met zijn volk van plan is. En dat hij vrede wil in deze wereld. En als je dan naar al die rijken kijkt die er geweest zijn over alle eeuwen, dan was daar altijd de geest van Amalek. Ze hadden maar één ding op het oog. De vernietiging van Israël. En op een gegeven moment diezelfde geest, die hecht zich ook aan het christendom. Alle kerken, vervangingstheorie. Want Israël moet buiten gesloten worden. Ja, en dan denken wij wel, ja, de kerken zijn allemaal allemaal christenen. Maar de basis van elke kerk in het verleden was de vervangingstheologie. Dat de kerk van nu in de plaats gekomen is van Israël. Al die soort dingen. En als je kijkt naar de avondmaal, al die soort rituelen. Het heeft allemaal te maken met Israël. Als Israël maar weg is. En als je dat dan allemaal kijkt, dan gaat door. Nou, als je kijkt naar al die, de Romeinse Rijk, de Perzische Rijk, zaten altijd de Joden op het oog. Ze moesten vernietigd worden. En dat ging door tot zelfs de Tweede Wereldoorlog met Hitler. Moet je eens kijken hoeveel miljoenen, ja, dat er aan de kant gezet zijn en vermoord zijn. En dan kun je zeggen, ja, dat is de geest van Amalek die doorgaat. Het is altijd die jaloersheid. En dan kun je zeggen van wat voor werk, wat voor krachten zit erachter. Weet je wel, en dat is altijd Satan. Satan die manipuleert personen, ook in deze tijd, dat Israël in het nauw gedreven wordt. En als je naar de kerken luistert, die hebben het altijd over liefde. Wij moeten liefde geven, wij moeten liefde geven, wij moeten onze naaste lief hebben. Maar hebben wij onze naaste lief? Nou, als je dat zo bekijkt in de kerken ook, en iedereen heeft zijn eigen verhaal erbij, dan kunnen wij onmogelijk onze naaste lief hebben. Maar als je de Bijbel daarnaast slaat, er is maar één naaste, dat is de Heer Jezus zelf. Die kan de naaste lief hebben, die heeft ons lief. Maar als wij lief moeten hebben, en dat preken de kerken ook, wij moeten het kwade verdringen. Nou, en niemand zit op onze liefde te wachten, de wereld niet, helemaal niks. En als je naar de Heer Jezus kijkt, die was helemaal niet lief. Dat denk je dan. Als je kijkt wat er staat, hoe hij zelf zegt, adderige broed. Ja, en Herodes, dat is een vos. Ja, zij hebben de geest van God niet in zich. En als je de geest van God in je hebt en je gaat bezig met Gods woord, dan ontdek je hoe het werkelijk zit. Maar als je elke dag moet luisteren naar bepaalde dingen waarvan je weet, dit klopt niet. Ja, maar kijk maar door alle eeuwen heen, Stalin of ja, Mao en Poetin tot op de dag van vandaag. Kijk maar Netanyahu, precies hetzelfde verhaal. Is wel hoofd van Israël, maar ze denken allemaal dat door geweld, dat denken vooral de Joden, wij willen vrede hier in ons land en laten we bombarderen. Het maakt niet uit, wij hebben alles. En ze willen niet geloven in een kwaad systeem, dat er een compleet systeem achter zit, dat Babel erachter zit. En ze willen maar één ding, de vernietiging van Israël. En zelfs de kerken, de Rooms-Katholieke kerk, zelfs de leiders, de politie, alles werkt mee tegen Israël. Ik weet niet of je al gehoord hebt, de paus, nou, die veroordeelt Israël ook. Het is allemaal dezelfde kant gaat het op. En als je dan Genesis 3 vers 15 leest, die tot een climax, daar staat een strijd tussen slangenzaad en tussen een vrouwenzaad. En dat is vanaf het begin zo geweest. En God heeft gekozen, die heeft Israël gekozen, die heeft een plan uitbedacht om het kwade, om Satan dus te verslaan. En Satan weet niet dat hij al verslagen is aan het kruis van Golgotha. Toen hij riep, het is volbracht. De Heer Jezus is de grote overwinnaar. En als je dan kijkt naar de media van vandaag, de waarheid, wat is waarheid tegenwoordig? Je moet de media geloven. En ja, er wordt ook gebruik van gemaakt. Eigenlijk wordt het tegenwoordig een nieuwe waarheid gewoon gecreëerd. Wat is de waarheid? Moet je de krant lezen? Moet je Trump geloven? Of moet je Poetin geloven? Of wat ook? En Satan die is verslagen, maar die wil eigenlijk God zijn. En dat zal hem niet gelukken, dat weten wij. En als je dan 2 Korinthe 11 vers 14 leest, je hebt te doen met de vader van de leugen. En ja, hij is in wezen. Hij doet zich voor als een engel des lichts, als waarheid. Maar het is geen waarheid. Johannes 8 vers 14 zegt, u bent uit uw vader de duivel, dat zegt hij tegen de Joden, tegen de Farizeeën. En wil de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Dus moet je voorstellen, hij heeft al die leiders gewoon aan een touwtje. Al die namen die ik net genoemd heb, Trump of wie ook. Zij doen het voorwerk van Satan. Want het loopt natuurlijk uit op een climax. Johannes 5 vers 39 tot en met 40. Jullie bestuderen de boeken, want jullie verwachten daardoor het eeuwige leven te krijgen. In de boeken staat wie ik ben, maar toch willen jullie niet naar mij komen om eeuwig leven te krijgen. En de Heer Jezus zegt zelf ook, ik ben gekomen namens mijn Vader en jullie geloven mij niet. En als je dat allemaal op een rij staat, wat staat er nu gebeuren? Wij zien dat het steeds dichter en dichterbij komt. En dit is allemaal in wezen de voortijd van voordat het koninkrijk komt. En heel veel mensen in heel veel landen, en dan zie je nu ook, die willen dat tegenhouden. Op de een, en Satan weet dat als geen ander het koninkrijk komt. En hij doet alles om dat tegen te houden. En daar gebruik je alles voor. Ook de kerk en de politiek, alles. Ze zitten allemaal, ja, ze tappen allemaal uit hetzelfde vaatje. En dan waarschuwt de Heer Jezus ook. Zij hebben mij gehaat en zij zullen ook u haten. Dus er komt een tijd dat ze ook ons gaan haten. En die tweedeling van gelovig en ongelovig, die zullen steeds meer naar de climax gaan. En dat staat in Johannes 15, vers 18. Jullie zullen worden gehaat door de mensen die niet in mij geloven, die mijn geest niet hebben. Bedenk dan dat ze mij ook hebben gehaat. En dus in wezen weten we daar waar het heen gaat. Maar wij mogen weten dat we een andere hoop en roeping hebben. En dan denk je van, ja, maar wat maken wij daarvan mee? God heeft alles zo gepland en alles zo. Vanuit Isaac heeft hij al zo die hele lijn. En wij kunnen daar niets toe of af doen. Ondanks dat wij weten welke positie dat we hebben. Onze hoop, ja, als wij zullen sterven, zullen wij de Heer zijn. En onze roeping is de hemelse roeping, een bovenhemelse roeping. En dan kun je, in Colossenzen 3 vers 1, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Met alle kennis van dien, wat ik net gezegd heb. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u, de zonen, er staat kinderen, de zonen, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En waar? Op de Olijfberg. Wij zullen daarbij zijn. 2 Timotheüs 2 vers 11. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. En er staat in Efeze 1 vers 4 weer over, wij zijn aangenomen als zonen. Maar Israël wacht nog een moeilijke tijd. En nu hebben we net Romeinen gelezen. En dat, wat heeft dat met Israël te maken? Nou, er staat in Romeinen 8 vers 19. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Romeinen 8 vers 19. Dus wie zijn die zonen? En de hele schepping die wacht daarop dat wij met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Romeinen 8 vers 22. Want wij weten dat de hele schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood is. Tot nu toe staat er. Dus als de zonen verschijnen waar wij bij zullen zijn, dat is het eindpunt. Tot nu toe staat er. Dus als de zonen geopenbaard worden, tot dan zal Israël een moeilijke tijd tegemoet gaan. En tijdens, we weten ook, als een vrouw baarsweeën heeft, weeën heeft, wat er dan geboren wordt, een kind. Dan is iedereen blij. En als die baarsweeën voorbij zijn, dan schrijft Johannes in Openbaring 21 vers 1, daar zag Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor een man zielig gemaakt is. En dat is toch geweldig. Dat gaat Israël tegemoet. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Israël zal een prachtige toekomst tegemoet gaan. Een zegen voor alle volken. En zij zullen het middelpunt zijn van deze aarde. En alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem. En dat denk ik dat we daar heel dichtbij zijn. Het zal misschien wel 20, 30 jaar duren, want in Gods ogen is 20, 30 jaar niks. Misschien al 40 jaar, misschien nog langer, ik weet het niet. Maar God die kijkt niet naar 10 jaar. Hij kijkt niet op 100 jaar. Het is alleen zo, hier gaan we heen met elkaar. En wij zullen met de Heer Jezus Christus heersen. 1000 jaar lang. Amen. Dank u wel, Heer, dat we deze morgen zo uw woord in mochten openen. En dat we daar geweldige dingen in hebben gelezen. Heer, dingen die eigenlijk boven ons verstand zijn. Maar wij hebben uw geest in ons. En wij kunnen het woord, uw woord lezen. En uw geest die wil ons leiden daarin. Dank u wel daarvoor, Heer, dat u aanwezig was. Zo wil ik ook bidden voor die mensen die aanwezig konden zijn. Dank u wel, Heer, dat we door de geest met elkaar verbonden waren. En wilt u ook de rest van deze week willen we aan u opdragen. Heer, dat alles in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.